Hele goede avond allemaal en heel hartelijk welkom op de jongerenavond hier in Ede. Ik ben hier één keertje eerder geweest als gastheer en iedere keer valt het me op, of nu weer, de tweede keer dus, dat ik hier zo lekker onder jullie sta. In Gouda sta je op een enorm hoog podium, enorm ver van de mensen, waaraan hier heb ik het gevoel dat we het eigenlijk de avond met elkaar, veel meer met elkaar gaan beleven. En dat komt eigenlijk in allerlei aspecten vanavond terug. Gaan we met elkaar de Bijbel lezen. We hebben Arjen Baan als spreker vanavond over het thema. En jullie kunnen ook in de tweede helft je vragen gaan stellen die opkomen tijdens de lezing of tijdens de avond. En zo kunnen we de avond echt met elkaar gaan hebben. Het thema, of Arjen, ik noemde je naam al even. Heel hartelijk welkom natuurlijk hier ook weer ben jij daar. Je bent al veel vaker geweest en we zijn ontzettend benieuwd wat je vandaag weer met ons wilt gaan delen. Ik weet vanuit het appcontact hoe je er ook echt mee bezig bent geweest om je boodschap voor te bereiden. En heel veel zegen daarbij. Het thema is dubbel leven is trubbel leven. En waar denk ik als eerste aan op zo'n moment? Dat was of dat je doet alsof, dus schijnvertoningen, of aan spionnen. Dat was eigenlijk de twee gedachten die bij mij als eerste naar boven kwamen over dit thema. En ik ga vragen om een fotootje op het scherm te zetten. Hebben jullie enig idee wie dit is? Nou, net achterin, ik zie mensen wel een beetje lachen en kijken, maar ik zie nog niemand die denkt van, ik weet wie dat is. Het is inderdaad een spion. Ik heb in mijn voorbereiding van de avond gewoon zitten googlen van welke spionnen zijn er nou. En, want spionnen spreken in ieder geval voor mij voor de verbeelding. En dit is een, als je een spion kent, zou je deze nog kunnen kennen. Dit is Eli Cohen. Zegt de naam dan wel iets? Israëli's, hoor ik. Nou, ik zal je vertellen wie hij was. Eli Cohen die werd geboren in Egypte. Daarmee groeide hij ook op met de Arabische taal. Leek hij in zijn doen en laten op een Arabier. En op een gegeven moment is hij naar Zuid-Amerika verhuisd. En vanuit Zuid-Amerika is hij naar Syrië getrokken. En hij heeft in die tijd nooit echte connecties gehad met het land Israël. Maar toen hij in Zuid-Amerika woonde, is hij gerecruiteerd door de Mossad om als spion informatie op te gaan halen in Syrië. En hij is daar gaan wonen. Hij leerde heel snel hooggeplaatste regeringsleiders en militairen kennen. En een van de dingen die hij deed was, hij nodigde al die mensen uit in zijn woning, die hij helemaal vol had gestopt met afluisterapparatuur. En hij leende ook zijn huis uit aan die mensen, zodat hij kon horen en wat daar allemaal besproken werd. Nou, zo kon hij dus allerlei informatie vergaren die hij doorspeelde naar de Mossad. Een van de dingen waar hij bekend om is geworden is dat hij op een gegeven moment opperde toen hij in de woestijn was. En zag dat het bloeddorstig warm was. En die militairen in hun bunkers lagen, maar geen schaduw hadden. Dat hij zei van, misschien moet je hier, en nou vergeet ik de type boom. Maar hij, eucalyptusbomen, zei hij, plaats die bij die bunkers. Dan hebben ze veel schaduw en verkoeling. En dat is eigenlijk een aanwijzing geweest voor het leger, waardoor ze precies konden ontdekken waar al die bunkers te vinden waren, wat Israël heeft geholpen in de Zesdaagse Oorlog. Nou, er zijn twee dingen die ik nu even noem van wat hij deed als spion. Maar je snapt wat de spion ondertussen ook doet, en dat is achteruitkijken. Dat is op het moment dat hij de informatie doorspeelt naar de Mossad, dat hij dat op momenten moest doen dat hij in ieder geval niemand in de buurt was. Je snapt misschien wel waar ik heen wil. Een dubbel leven had hij. Hij had een dubbel leven in Syrië, terwijl hij eigenlijk een heel ander land diende. Maar goed, het eindigde voor hem ook niet goed. Hij werd betrapt en is opgehangen uiteindelijk. En ik dacht, als we vanavond met elkaar gaan nadenken over dubbel leven, is een strubbel leven. Je snapt uit dat verhaal wel dat dubbel leven echt strubbel is. Iedere keer wegen vinden om dingen te doen die je niet aan het licht wil brengen. En dat geldt eigenlijk voor ons vanavond ook. En ik zat te denken, misschien zitten we hier wel met een heel net christelijk gewaad aan. Je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Maar ondertussen zijn er heel veel dingen uit je leven die je misschien helemaal niet wilt dat degene naast je vanavond te weten gaat komen. Of je ouders, of je vrienden, of je, nou, wie dan ook die dicht bij jou staan. En kijk jij als het ware net als Eli over je schouder vanwege die dingen die je doet. En ik ga ze nu helemaal niet invullen, want ik dacht, tijdens dit verhaal weet je misschien zelf wel waar ik het over heb. Waar jij het misschien wel over hebt in jouw leven. En ik wilde de avond beginnen met Psalm 51, want als jij nu al dingen hebt die bij jou naar boven komen en denk van dubbel leven, ja, daar herken ik me eigenlijk wel in. Ik ben misschien wel zo'n Eli die dingen doet terwijl het niet mag. En hij deed het nog voor een goed doel. Dan gaan we Psalm 51 zingen, een boetpsalm. En daar kun je, wat mij betreft, echt je hart in leggen naar God toe. Als jij weet dat je, ja, dat dubbel leven en dat strubbelen ook ervaart. En laten we met elkaar zo ons leven ook naar God toe gaan uiten in die psalm. Psalm 51, vers 1 en vers 5. Overtake. vast onderdeel op onze avond is dat we elkaar gaan begroeten. Met het doel dat je vooral degene om je heen even de hand schudt die je nog niet kent. Dat je voorstelt. En ik dacht, ik was natuurlijk bezig met dat thema. En een van de personen, of een stel eigenlijk uit de Bijbel, Ananias en Safira kwamen bij naar boven. Die, waarschijnlijk weet je het wel, een stuk land verkochten en deden alsof de hele opbrengst voor ze dat brachten naar de discipelen. En daar zie je eigenlijk ook wel een soort dubbel leefmoment in. En ik dacht, misschien is het als je even kennis gemaakt hebt met elkaar en elkaar welkom hebt geheten, dat je gewoon eens je gedachten daarover deelt met elkaar. En hoe je ook ziet hoe God reageert. Dat je gewoon eens even vertelt met elkaar van, wat vind je er nou van? En hè, van, niet alleen van wat ze doen, maar ook van wat alles wat daarna gebeurt. Dus ik wil gewoon eens even dat gesprek met elkaar beginnen. Terwijl we elkaar even leren kennen. Dus spreek iemand aan die om je heen zit. En ik ga dat met de pianist doen. En sta er lekker weer op. Dan kan je even de hand schudden, dat is veel makkelijker. Zitten. Ik denk in ieder geval een Bijbelverhaal waar we zien hoe God het dubbel leven van Ananias en Safira heel serieus neemt. En ik wil met jullie naar Jesaja 29 gaan en daar een aantal versen lezen. Ik begin bij vers 13 van Jesaja 29. En ik heb ooit daarbij geschreven, al lang geleden bij dat vers. Daar staat wee over de hypocrieten. Tenminste, dat is mijn toevoeging dus. En daar staat, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond. En zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. En dan maak ik een spring ik één vers verder, of sla ik over. En daar heb ik ooit zelf bij gezet, wee over geheime zonden. Daar staat, wee hun die zich diep verbergen voor de Heere, om hun voornemen te verbergen. Hun daden vinden in het duister plaats. Zij zeggen, wie ziet ons? En wie kent ons? Als ik dit gedeelte lees, dan kan ik ook weer net iets meer begrijpen hoe serieus God ook weer kijkt naar Ananias en Safira. Ook al is het misschien wel, hè, ik hoorde net ook wat gesprekken over die leugen en dan zo zwaar bestraft. Maar hier zien we ook wel hoe God zeg maar het aan het hart gaat dat we voor hem leven. En we lazen in dat laatste vers over duisternis. Duisternis, dat we daar kunnen doen want, en dingen kunnen zeggen, want mensen zien ons niet. Wie kent ons hier? Tegenovergestelde van duisternis is licht. En daarom wil ik ook nog twee versen lezen uit 1 Johannes. 1 Johannes 1, het zevende vers. Ik zei het al, duisternis in het laatste vers wat we lazen. En hier staat, maar als wij in het licht wandelen, het tegenovergestelde, zoals hij, de Heer Jezus, in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Duisternis verbreekt dus de gemeenschap. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. We lezen net twee hele serieuze versen. Hoe God kijkt naar ons als we hypocriet of in zonde leven. En hier zien we Gods remedy, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Medicijn, juist. Medicijn op de zonde, zeg maar, die we in Jesaja lazen. En hoe werkt dat dan? Dat is nog twee versen. Dus hier sla ik ook één vers over. En er staat, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Hoe ontrouw en onrechtvaardig wij ook zouden kunnen zijn. Maar hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit zijn de Bijbelversen die ik met jullie wilde lezen voordat we nu gaan bidden. Daarna zullen we nog twee liederen zingen en wil ik Arjan uitnodigen om je lezing met ons te gaan delen. Dus laten we nu eerst de avond in de handen van God leggen. Getrouwe en rechtvaardige God. Wat een belofte zien we hier. Wat een eigenschappen waar we stil van kunnen worden. Heren, want ons hart is regelmatig niet bij u. Onze mond spreekt regelmatig niet op de manier zoals we dat zouden moeten doen. Maar wat is het dan ook heerlijk als we verderop in uw woord mogen lezen dat uw bloed ons reinigt. Dat uw bloed ons vanavond wil reinigen als we u nog niet kennen. En zo willen we ook bij u komen, wie we ook zijn. Of we mogen weten dat we gereinigd zijn in uw bloed. Of daarna verlangen. Heer, we willen onze harten bij u neerleggen. Ons verlangen bij u neerleggen dat u vanavond in ons gaat werken. En dat we, als we vanavond naar huis gaan, mogen weten dat u aan het werk was in ons leven. Dat we u hebben gezien en uw liefde hebben mogen ervaren. Vader, en daarom willen we ook bidden voor Arjan die uw woord met ons mag delen. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem de woorden geven die u wilt dat hij tot ons zal gaan brengen? En dat u daarin zal mee gaan komen. Zo bidden we en danken u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Ik heb de volgende twee liederen ook uitgezocht bij... Hij verdwijnt eventjes uit mijn beeld. Ja, Herstel mijn eerste liefde. Ik vond het een hele passend lied bij wat we net gelezen hebben. Als je dat verlangen voelt, dan kun je dat misschien ook wel in dit lied neerleggen. Herstel mijn eerste liefde. Om weer voor God te houden. Of je weer toe te wijden aan God. En daarna zingen we het lied, Heer uw bloed, dat reinigt mij. En laten we erbij gaan staan.
Die verdween. Ik was u niet vergeten, maar nam de tijd niet meer om in uw woord te lezen, bij u te zijn, o Heer. Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor u. Want ik wil van u houden, nog zoveel meer dan u. Oh, mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan. Vol vuur en vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan. Vader in de hemel, met eerbied vraag ik nu, of u mij wilt vergeven, ik kan niet zonder u. Dank u voor uw liefde, uw eindeloze trouw. Vader, ik wil zeggen dat ik zoveel van u hou.
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, ik heb nog wat mooie boeken meegenomen. En voor ja, een doos heb ik met gratis dvd's met getuigenissen van jongeren uit de rondom op Heusden. Dus als je gewoon een dvd wil meenemen met getuigenissen, dan kan je die meenemen. En ik heb nog een broeder meegenomen, of althans, die is hier op vrijwilliger, Leendert van Klinken. En die doet van het jaar de Bijbelschool bij ons. En als je eens wat wil weten over een jaar afzonderen voor God, om echt je eigen toe te wijden ook voor hem, dan kan je hem ook achter de boekentafel daar nog eens vragen over stellen. Voordat ik met jullie de Bijbel gelezen, gaan we eerst een filmpje kijken. En dat staat als het goed is klaar. Klopt dat? En dat gaan we nu even kijken met elkaar.
What's the deal?
What?
I told you 3 days ago to clean your room.
I know.
Well, I'm glad you know. It's a mess.
I memorized what you said.
What do you mean you memorized what I said?
Every word.
Wait, you memorized that I told you to clean your room?
Yes. And I learned how to say it in Spanish and in Hebrew. And if you want to know how to say it in Spanish, it's Yo limpio el dormitorio.
That's what? That's
Spanish.
Spanish. Okay.
And I read a book. It's called 5 Ways to Clean Your Room. It just really helped me to understand, like, what you said. And it was really life-changing. It was awesome. And I had friends from my small group over. It was so good. We talked about, like, the importance of a clean room and, like, what it's like to have a clean room and, like, how you should have a clean room. It was so good. It was absolutely incredible. And Susie came over, you remember? Yeah, she came over and we, like, mapped it out on a sheet of paper on what my room would have been like when I did clean it. And it looked really good. Like, everything was really precise.
Okay, well, keep up the good work.
Thanks. I love you. Keep holding me accountable.
Yeah.
Terug aan het eind van mijn boodschap, Jacobus 4, en daarvan lezen wij vers 3 tot en met 10. Ik denk dat er een tekst geprojecteerd wordt, Jacobus 4, vers 3. Maar goed, ik zal vers 3 lezen en dan komt vers 4 achteraan. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel dat het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot je naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treur en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Het thema is dus dubbel leven is strubbel leven. En er was al iemand die zegt, ja, hoe doe je dat nou? Hoe bereid je nou zo'n boodschap voor? Nou, je wordt gemaild en je moet wat aandragen. Je draagt het in je hart en gisteravond ging het wat meer voor mijn leven. En ja, vannacht eigenlijk ging vooral dit gedeelte dat Jacobus 4 lezen, leven. Omdat hier zo duidelijk staat dat we van twee walletjes kunnen eten, dat we een vriend van de wereld kunnen zijn en tegelijkertijd dus een vijand van God. En de Heere zegt hier door Jacobus, reinig de handen zondaars en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Dubbel leven is strubbel leven. Vorige week, of 2 weken geleden, was er een meisje van 17 jaar bij ons in de Ablesse Waard, die een avond had als deze in Streefkerk, open jeugdwerk. Samen met de vriend, met de vriendin was ze die, met de vriend was ze daar die avond geweest. Vriend en vriendin. En ze reden naar huis op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. En er was een inwoner uit Nieuw-Lekkerland die even niet oplette. En die was met iets anders bezig in zijn auto. Hij schept dat meisje. En die vliegt door de lucht en valt tegen een lantaarnpaal aan. En is, ik dacht op slag dood, maar ze is gestorven. Ze was op een avond als deze en het is voor haar eeuwigheid geworden. En de Bijbel die zegt, en zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt. Dat geldt niet alleen voor haar, maar dat geldt ook voor ons. Wij allemaal zullen eenmaal sterven. En vanavond kan het jouw laatste avond zijn. En hoe zal jij dan sterven en hoe zal je dan in dat oordeel van God staan? Als het voor jou vanavond eeuwigheid zou worden, zou jij dan op dit ogenblik het Spaans benauwd krijgen vanwege dat dubbelleven wat jij leidt? De Bijbel is heel duidelijk, er zijn twee wegen. Er is een weg naar de hemel waar eeuwige vreugde zal zijn voor alle die de Heer Jezus hebben liefgekregen op aarde. En de Bijbel leert heel duidelijk dat er een hel van vuur is die voornamelijk gekenmerkt wordt door Godverlatenheid. Voor eeuwig met jezelf opgesloten zit. Moet je eens op je in laten werken. Hè? Dat je geen aanwezigheid van God en van anderen als het ware meer ervaart. Maar het is de hel om daar, ja moet ik zeggen, we zijn hier nu bij elkaar vanwege de algemene goedheid van God. Maar daar is God totaal niet meer. Daar zijn allemaal mensen die een dubbel leven hebben geleefd en voor zichzelf hebben geleefd. Voor eeuwig met jezelf opgesloten zitten. En mijn vraag is vanavond, heb jij wel eens een ontmoeting met God gehad? Oh ja, we gaan straks God ontmoeten als we sterven. Maar voordat wij God ontmoeten, is het belangrijk dat we hier op aarde een ontmoeting hebben met God. En ik zeg wel eens, één ontmoeting met God, daar kunnen 25 pastorale gesprekken niet tegenaan. Misschien zit je op dit ogenblik in een traject met je voorganger over jouw dubbel leven of over de vragen die je hebt in je leven. Misschien er is zoveel gebrokenheid onder jeugd, het is onvoorstelbaar wat wij dagelijks ook meemaken. In ons werk wat we mogen doen. Maar ik zeg wel eens, als je vanavond een ontmoeting hebt met God. Als de Heere door zijn woord en door zijn geest jouw hart raakt. Dan kan jouw leven in één ogenblik totaal veranderen. En dat is mijn gebed geweest. Gisteravond, vannacht, op het moment dat ik wakker was. Daar ben ik mee opgestaan. Heere, ik bid dat vanavond jongeren niet mij zullen zien. Dat ik weg mag vallen. Maar dat er vanavond een liefdevolle zaligmaker, een redder, die Jezus Christus gezien mag worden, die jouw leven wil aanraken, wil vernieuwen, zodat je weer hoop krijgt in je leven, ook vanwege jouw probleem van dubbelhartigheid. De Bijbel zegt hier, nader tot God en Hij zal tot je naderen. Hoe open ben je vanavond om Gods woord te horen? Is daar weerstand in je hart? Wil je ten diepste niet Gods woord vanavond horen? Of zit je hier stil op je stoel en zegt, o God, wat zou dat geweldig zijn. Als ik vanavond u mag zien. Als ik vanavond een ontmoeting met de Heer Jezus zal hebben. Nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Wat een geweldige belofte vanavond. Als jij vanavond je hart voor Hem opent, zegt Heer, hier ben ik. Ik verlang er om u te zien, dan zegt God, dan zal ik tot jou naderen. God wil jou vanavond ontmoeten. En dan is het zo belangrijk dat we in de eerste plaats zien dat het in het christendom gaat om een persoonlijke relatie met God. Wat we net hebben gelezen uit Jesaja 29, dat is religie. Godsdienst met de mond, met de buitenkant, maar het hart is er niet in. Het is geen leven. Het is geen liefde. Het is niet gebaseerd op genade. Het is de wet. Het is allemaal wat ik moet doen. Terwijl we vanavond hier hebben gelezen in Jacobus 4. Hij echter, God echter, geeft des te meer genade. Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus is gebaseerd op genade. Zelfs voor dubbelhartigen, zelfs voor mensen die een dubbel leven leiden. En dat komt tot uiting in gebed, in het praten met God, in het je hart delen met God. Maar een persoonlijk intieme liefdesverhouding is gebaseerd op genade. En wat is genade? Genade, dat heb je misschien wel geleerd op catechisatie, is de onverdiende goedheid of gunst van God. Genade betekent, God is eindeloos goed voor ons. Genade, dan denk ik aan Paulus die de gemeente van God vervolgde. Hij had een hekel aan Jezus, de Messias. En hij had een klap verdiend en hij krijgt een kus. God ontmoet hem ineens op de weg naar Damascus. Alleronverwachts kan het vanavond gebeuren dat je een ontmoeting hebt met God. Dat er ineens licht komt in jouw dubbelhartige leven. Ineens. Onverwacht. Een klap verdient en je krijgt een omhelzing van God en zegt, en toch, ik weet wie je bent en ik weet waar je mee struggelt en ik weet wat jouw dubbele leven is, maar ik wil mijn genade aan jou bewijzen door je een liefdevolle kus vanuit de hemel te geven, dat ik van je houd en dat ik je zonde vergeven wil. Hij echter geeft des te meer genade. God belooft genade op genade. Vanavond biedt hij zijn genade aan jou. En hij zegt, ik wil een persoonlijke relatie met jou aangaan en ik wil al die problemen in jouw leven, ik wil al die dubbelhartigheid, die wil ik samen met jou aan gaan pakken. Ik wil het aan het licht brengen door mijn Heilige Geest. Ik wil door mijn Heilige Geest in jou komen wonen om jou van binnenuit te vernieuwen. En als je weer faalt en weer struikelt en opnieuw weer de fout in gaat, dan wil ik mij jouw genade bewijzen. Genade is eigenlijk dat je een 1 verdient en vanavond mag horen dat je in Christus een 10 ontvangt. Onverdiend deelt hij vanavond genade aan jou uit. Dus wat is Gods waarheid? Gods waarheid vanavond is, er is bij God een overvloed van genade. Luister dus niet naar de duivel dat er voor jou geen hoop meer is. Er zijn er misschien onder ons die al zoveel pastorale gesprekken hebben gehad, of je hebt misschien je probleem al met zoveel mensen gedeeld, en Satan zegt tegen jou, voor jou is er geen hoop meer. Maar Gods waarheid is, er is bij mij een overvloed. En geen probleem is voor mij te groot, of ik heb daar een oplossing voor. In mijn Zoon, Jezus Christus. Nou, als we vanavond die genade aannemen, die genade wordt ons aangeboden. En als we amen gaan zeggen op wat God in Jezus Christus gedaan heeft. En die genade wordt deel van ons leven. En je wordt wederom geboren. En zoals er staat in vers 5, de geest die komt in je wonen. Dan hoort daar ook een leven bij overeenkomstig de genade. En dat kan je vanavond samenvatten met het woordje gehoorzaamheid. Genade en gehoorzaamheid zijn een Siamese tweeling. Als je hier vanavond zit en je belijdt een kind van God te zijn, en je mag weten dat je wederom geboren bent, dan hoort daar ook een gehoorzaam leven bij. Nou, aan de ene kant, dubbelhartigheid. Double-minded in het Engels. Dat is het tegenovergestelde van single-minded. En niemand van ons is geboren single-minded. Dat het ons alleen om God gaat. Alleen om de Heer Jezus gaat. Niemand van ons. Wij allemaal zijn door de zondeval zo door en door aangetast en verdorven. Dat wat hier Jacobus zegt in hoofdstuk 3 vers 14 en 16. Eigenbelang. En dan staat hij 2 keer, wanneer u bittere afgunst en eigen belang hebt in uw hart. Wij allemaal zijn gericht op onszelf. We zijn allemaal ego's. Daar verschillen we niet in. En Gods geest komt in ons wonen en die gaat ons overtuigen van die dubbelhartigheid. En dat is een proces waarin hij dat gaat oplossen in ons leven. Zodat we van een double-minded christen een single-minded christen zijn. Waarin de Heer Jezus het middelpunt wordt van ons leven, onze verlangens, onze prioriteiten, dat het steeds meer om hem draait. Maar, ter bemoediging, dat is een proces waar de Heilige Geest jou en mij in wil helpen. Het leven van gehoorzaamheid. Heiligmaking is niets anders dan een leven van gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Nou, als we nou kijken naar dubbel leven. Ik was vandaag zomaar even aan het googlen, zoals Tom dat ook heeft gedaan. En toen kwam ik een getuigenis tegen van een werelds iemand, een verhaal. En ik las dit, ik lees het even voor. Hij, een knappe piloot, rotzooide jarenlang buiten de deur. Als geen ander kende hij de regels van het bedriegen. Maar liep uiteindelijk toch tegen de lamp. Het kost hem zijn huwelijk. Ik heb jarenlang een dubbel leven geleid, zegt die piloot. Ik ben verkeersvlieger en heb menig feestje op de route meegemaakt waar het totaal uit de hand liep. En onder het mom van op mijn werk een gezellige vent zijn en thuis ook een gezellige vent zijn, zorgde ik dat mijn slippertjes in verre orde voor mijn inmiddels ex-vrouw geheim bleven en draaide ik thuis gewoon lekker mee in het gezinsleven. Kortom, we waren een jong en gelukkig stel en al snel waren we een jong en gelukkig gezin. Met twee schatten van kinderen, een huis in het centrum van Amsterdam, een mooie auto, een grote gezellige vriendenkring. Perfect plaatje toch? Iets om te koesteren en zuinig op te zijn. Dus als je een beetje hersens in je kop hebt en je bent ook nog bereid om die te gebruiken, dan ga je zo'n huwelijk niet op het spel zetten door te rotzooien met andere vrouwen. Maar daar zit het probleem. Iemand die dat in de wereld leeft, hè? Die hersens overigens, die in ruime mate aanwezig bij me werden, die bij mij aanwezig zijn, werden uitgeschakeld zodra er een andere mooie vrouw in beeld verscheen. Wat is het probleem van deze man? Jacobus, wat is het probleem van deze man? Jacobus vat het in één woord samen in hoofdstuk 4 vers 1 en vers 3. En dat is het woordje uw hartstochten. Dat dikke ik, dat ego wat altijd zelfbevrediging zoekt. Op alle mogelijke manieren zichzelf wil bevredigen in dit leven. Het bevredigen van je ego. Hij noemt het eigenbelang. En dat dubbelhartige leven, dat is een leven van een soort levensstijl. Volhouden, waarbij je van twee walletjes eet, zoals Jacobus zegt, God en de wereld. Heel hypocriet, 6 dagen leef ik voor mezelf. Die ene dag op zondag, dan trek ik even mijn gezicht in een plooi. Hè, en dan doe ik mee in de hele in het hele circus, om het zo maar te zeggen, naar de kerk. Maar het is allemaal hypocrisie, dat heeft Tom ook al aangegeven. En deze man die volgt, zouden we heel plat kunnen zeggen, zijn testosteron, zijn hormonen. Hij denkt niet meer na, hij laat zich leiden door zijn gevoel, door de pleziertjes van mooie vrouwen, door de pleziertjes van de wereld. En hij laat zich leiden, ja, door zijn dikke ik. En dan kan het zelfs zo zijn dat er mensen een dubbel leven leiden, omdat zij pijn hebben in hun leven over dingen die er gebeurd zijn. Je wil er niet over nadenken en je probeert die pijn te verdringen door maar een dubbel leven te gaan leiden. Door jezelf maar gewoon volledig over te geven in het genieten van de dingen van deze wereld. Je verdooft jezelf door de zonde. En je verdooft je verleden door lekker voor jezelf te leven. En dat kan allemaal met een mooi masker op. En zelfs Jacobus spreekt hierover. Laat uw lachen veranderd worden in treuren met een vrolijke lach. En ondertussen weten zelfs anderen niet waar je mee bezig bent. Nou, dat is een strubbelleef. Want, wat zegt Jacobus? Vanwaar al die burgeroorlog en die conflicten in je midden? Ja, dat werkt het uit, hè? Als je een dubbel leven leidt, dan veroorzaakt dat altijd conflicten in relaties. Je maakt niet alleen jezelf kapot, maar je maakt ook anderen kapot. Er is een burgeroorlog in je eigen hart. Je geweten spreekt. God praat met je. En je weet dat je verkeerde spoor gaat. En natuurlijk, je bidt wel eens, maar de hemel is van koper. Waarom? Nou, God wil zijn hart met jou delen, maar door jouw zonde zorg je ervoor dat je hoogmoedig bent. Dat je, hoe moet ik het zeggen, vol bent vanzelf. En dan moet je kijken wat hier staat, hè. Vers 6. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Ja, vanavond een God die rijk is in barmhartigheid. Maar hij keert zich tegen hoogmoedigen die altijd anderen de schuld geven. Die altijd naar anderen wijzen. En niet zelf zichzelf verootmoedigen voor God. Want wat staat hier? Maar aan de nederigen geeft hij genade. Vanavond overvloed van genade voor jongeren die bereid zijn door de knieën te gaan. Die niet langer anderen de schuld geven, maar zeggen: Heere, ik ben de schuldige. Ik heb gezondigd. Zoals David, een man van God, Psalm 51. Die in zonde valt, een dubbel leven leidt met Bathsheba. En er komt daar op een dag de man van God, Nathan, en die vertelt de gelijkenis van een rijke koning die heel veel lammer heeft en van een arme man die er maar één heeft. En dan gaat die rijke koning die gaat een maaltijd bereiden en dan pakt hij dat ene lam af en dan zegt Nathan: wat vind je van David? En dan zegt hij dat die wordt gruwelijk kwaad. Die man is des doodschuldig. En dan komt daar die ontmoeting van God, die vinger uit de hemel. Gij zijt die man. Jij bent de schuldige. En dan staat er zo indrukwekkend geschreven in 1 Samuel 12. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat is een houding van nederigheid. Je gaat erkennen wat je fout hebt gedaan. Kijk, als je een dubbel leven leidt, dat is een strubbel leven. Dat betekent eigenlijk dat de Satan die schaterlacht, je wordt een prooi van de duivel en het wordt alleen maar moeilijker en alleen maar zwaarder. Het veroorzaakt zoveel spanning, je geweten spreekt, je bent bang dat je ontmaskerd wordt door je omgeving. En je blijft maar ontkennen, je bent niet bereid om in het licht te brengen. En dan komt die schaamte, de duivel die zegt: joh, voor jou is er echt geen hoop meer. Kijk wat een waardeloze meid je bent. Kijk wat een waardeloze kerel je bent. Je krijgt gevoelens van falen, van minderwaardigheidsgevoel. En je weet niet meer hoe het ooit goed zal komen in je leven. En wat is de conclusie? Wat zegt Jacobus? Vers 9. Besef jouw ellendige staat. Vers 9. Staat er niet letterlijk? Besef jouw ellendige staat. Wees ervan doordrongen. Laat het kwartje vanavond vallen. Waar ben jij mee bezig? Je vernielt je leven op deze manier. Terwijl er een God voor die in zijn woord ons genade aanbiedt en die ons een oplossing aanbiedt. God zoekt mensen met een dubbel leven op. David was daarvan het voorbeeld. Als je vanavond komt met een ootmoedig en nederig hart en je schuld erkent en beleidt, dan wil hij vergeving van zonde geven. Dan wil hij jouw zondeprobleem oplossen. Oh, dan gaat hij met zijn geest in je komen wonen. Zodat de Heer Jezus het centrum van je leven wordt. Want de Heilige Geest wil altijd de Heer Jezus verheerlijken in ons leven. De Heilige Geest komt in ons wonen en hij gaat de zonde tot een levende bewustheid maken. Hij gaat ons de kracht geven om zonde te overwinnen. De Heilige Geest wil ons zicht geven op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Voor dubbelhartige christenen, dubbelhartige jongeren. Wat vraagt God vanavond van jou? Dat je vanavond met geestelijke ogen ziet dat de Heer Jezus klaarstaat om jouw leven te veranderen. Bij de voorbereiding moest ik denken aan die bloedvloeiende vrouw. Moet je luisteren. Markus 5, vers 25. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeiing had en veel geleden had door toedoen van veel dokters. En alles wat zij bezat, daarin uitgegeven had en geen baat gevonden had. Maar met wie het veel erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achter de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij in haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. O, is hier een hart vanavond door vrees benard, vermoeid door slevend strijd. Twijfel drukt jou neer, je struikelt telkens weer. En dan zegt het lied: o, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. En luister goed, jonge meisje, jonge man, jonge vrouw. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ga je gebukt, de zorg gedrukt? Leg dan je lasten neer. Top niet langer voort. Vertrouw op zere woord. Vanavond komt de Heer Jezus langs. Door zijn woord en door zijn geest. En hij zegt, ik wil jouw helper zijn. Ik wil jouw leven vernieuwen. Kom naar mij toe met jouw probleem. Maar erken het wel. Erken dat je een probleem hebt. Jeremia 3 vers 13. Alleen erken uw ongerechtigheid. Want u bent tegen de Heer, uw God, in opstand gekomen. Kijk, dat is een dubbel leven. Eigenlijk leven in opstand met God. Want hij verlangt jou daarna om single-minded te maken, waarin de Heer Jezus het centrum wordt van je leven. En daarom de appel vanavond. Kom tot de fontein van genade. Zacharië 13 vers 1. Vandaag is er een fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid. Vandaag is er een fontein geopend in de Heer Jezus tegen dubbelhartigheid. Als je maar je probleem erkent en het bij hem brengt. Als je vanavond maar onderwerpt aan God. En niet langer jezelf goed praat of anderen de schuld geeft. Nee, jij moet je handen reinigen. Wat betekent dat? Nou, belijden wat je leven bezoedelt. Helaas, als je dubbel leven intikt. Op internet komt er heel veel naar voren met mannen met een dubbel leven, een seksuele relatie naast hun relatie. Helaas heeft een dubbel leven vaak te maken met seks, porno, overspel. En dat verziekt je leven compleet. Heel je mindset wordt verontreinigd. En daar is nou genade voor en daar is een oplossing voor. Maar de Bijbel zegt wel, reinigt de handen. Reinig de computer als het ware, met die handen bediend hebt en je telefoon. Zonden moeten beleden worden. En al jouw seksuele zonden in jouw leven, die kunnen soms een vlucht zijn. Om al jouw een dieper probleem te verzachten in je leven. Er zijn veel jonge lui die pijn hebben in hun leven. We leven in een samenleving waar zoveel gebrokenheid is. En wat doen wij met die pijn? Kijk, het gaat er vanavond om. Als de Bijbel zegt, zuiver je hart van dubbelhartigheid. Dan gaat het erom dat we moeten wortel trekken in ons leven. En niet met een grasmaaier over het gezond moeten scheuren. Want daarmee gaan de wortels er niet uit. Wat is de wortel dat jij vlucht in porno, in seks, in stelen? In oneerlijkheid, in liegen en bedriegen. Wat is de wortel van jouw probleem? Daar moet je beginnen. We hebben er vorige keer over nagedacht. Ook met de jongerenavond hier. Maar we moeten, dat zei Teun Stortenbekker van de Hoop. Wij moeten wortel trekken in ons leven. We moeten teruggaan waar dat vluchtgedrag in zonde en dubbelhartigheid vandaan komt. En tenslotte, we gaan afronden. Vers 11, broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Het gaat daar over oordelen, over kwaad spreken. Opwekking begint bij onszelf. Want we moeten ermee stoppen om anderen de schuld te geven. Want heel vaak gebeurt het in het pastoraat, in de pastorale gesprekken, dat als jongeren een dubbel leven leiden, dat we altijd anderen de schuld gaan geven. En dat we als het ware slachtoffer worden en slachtoffer gaan spelen van het verleden. Terwijl wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor ons leven. Ik zeg niet dat het er niet toe doet wat er gebeurd is. Alleen die pijn, die moeten we vanavond bij Jezus brengen. Vanavond verkondig ik jullie een medelijdende hoge priester. Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Een medelijdende hoge priester die afgewezen is. Die door mensen aan de kant gezet is. Ze hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. Ik begrijp dat jij pijn kan hebben in je leven. Ik begrijp dat er dingen in jouw leven gebeurd kunnen zijn die jou hebben gemaakt tot wie je nu bent. Maar vanavond staat hier een barmhartige hoge priester voor ons in het woord van God. En hij zegt, kom met al je pijn naar mij. Kom, breng het bij het kruis. Die eenzaamheid in je leven om de dingen te verwerpen, die diepste pijn, die mag je bij mij brengen. En daar waar jij door de knieën gaat en nederig wordt en je bekeert en al je zonden en pijn en verdriet en onopgeloste raadsels bij hem brengt, daar gaat God verandering brengen in jouw leven. Zullen we kort bidden met elkaar. Heere Hemelse Vader, schenk ons vanavond eerlijkmakende genade. Geef dat wij vanavond ons in een heel klein cirkeltje mogen zien, waarin u heel persoonlijk met ons spreekt en praat, waar u ons aan wil raken, waar u ons leven wil vernieuwen. En de Heere Jezus, u bent een medelijdende hoge priester. U weet waarom wij dat dubbel leven leiden. De jongens en meisjes, de jongeren onder ons, die een dubbel leven leiden, doen dat vaak. Omdat ze iets in hun leven hebben meegemaakt, waar ze niet over na willen denken misschien. Heere, ik bid dat u vanavond bij de diepte komt van het probleem, van de wortel. En dat u daarvoor een oplossing geeft. Ik dank u dat u genade schenkt en aanbiedt in overvloed, in rijke mate wilt u vanavond ons vergeving van zonde geven voor al die misstappen, voor al die dubbelhartigheid. U kwam naar David met genade en David roept het ook uit in Psalm 51. Was mij schoon, create me a clean heart. O God, u weet of wij allemaal dat vanuit de grond van ons hart vanavond roepen. O Heere, create in me a clean heart. Heere, reinig in mij. Reinig mijn hart, Heere. Geef een schone hart wat u wil dienen. Herstel in mij de eerste liefde. En Heere, dan weten we dat we allemaal onderweg zijn. Dat we allemaal nog het vlees met ons meedragen. En dat we bij ogenblikken soms weer terug kunnen vallen. Maar Heere, ik dank u dat u door een boodschap als deze ons elke keer weer opwekt. Dat u elke keer weer met een jijderenavond of met een preek op zondag ons het juiste perspectief geeft. Dat ons leven gaat om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. In intimiteit met de Heilige Geest. En wanneer we uw geest bedroeven door zonde en dubbelhartigheid, dat u het laat zien. Dat ons geweten spreekt en dat we het mogen belijden voor u. Heer, ik bid dat ook in de pauze straks jongeren bereid zullen zijn om het gesprek aan te gaan, om open te komen, om open te worden en naar de luisterend oor te gaan en te zeggen, bid met mij, want ik heb één gebied in mijn leven waar ik dubbelhartig ben, ik wil ervan verlost worden. En Heer, wat een wonder. Daar waar wij het in het licht brengen, daar gaat de duivel op de loop. Heer, geef dat we dat mogen zien. Als wij zonde in het licht brengen en met een broeder of zuster delen, oh, dan moet de duivel wijken. En dat is de weg naar de overwinning. Heer, ik bid dat u deze jongelui rijkelijk zal zegenen met uw Heilige Geest en met meer van uw genade. Dat bid ik u en dank ik u in Jezus' naam. Amen.
Zonden en schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht. Wonderbare kracht in het bloed. Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in het dierbaar bloed van het Lam. Daar is Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in het bloed van het Lam. Daar is Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in het dierbaar bloed van het Lam.
Arjan, hartelijk dank voor wat je met ons deelde. En als ik jou zie voor de groep, dan zie ik echt je verlangen om de boodschap over te brengen. En ik zat daar zelf bij te denken, van eigenlijk zie ik daar ook wel God in. In hoe je, en dat is eigenlijk de God van de Bijbel, dacht ik, die zo zijn liefde over wil brengen. En wil dat wij met onze dubbele levens breken. Ik ga gewoon een paar dingen uit zijn lezing, wil ik kort aanstippen. Ik schrijf altijd een beetje quotes mee tijdens de lezing. En een van die dingen was, genade is de gunst en goedheid van God. Je verdient een 1 en je krijgt een 10. Wat ik erg mooi vond in de lezing was, dubbel leven kan het voortkomen uit pijn, waarmee je het verleden probeert te doven of te ontvluchten. En God zoekt mensen met een dubbel leven op. En dat heb ik vanavond echt gezien in wat we hebben mogen horen. En als je je schuld beleidt, wil hij vergeven en in je hart komen wonen. En erken je problemen. En een heel sprekend, wat je zei was, we moeten wortel trekken en niet gras maaien. Dat is er in ieder geval eentje die ik zal onthouden. We gaan, Arjan noemde net in de pauze, maar we hebben hier op deze avond geen pauze. We gaan gelijk door. We gaan vragen stellen in het volgende gedeelte. En ik wil je uitnodigen om via steljevraag.nk je vraag in te dienen. En die ik zo meteen aan Arjan ga voorleggen. Je mag ook in het tweede gedeelte gewoon live reageren. Of je vraag stellen. Ook heel hartelijk daarvoor uitgenodigd. Maar als je liever hebt om hem niet direct persoonlijk te stellen, dan kun je via je telefoon naar steljevraag.nk om jouw vraag in te brengen. Dus doe dat. En je hebt ook gelijk de gelegenheid om daar je focusliederen voor het vrijzingen op te geven. Dus als jij zegt van na de avond wil ik nog een paar liederen zingen. En je hebt een lied die je graag wil zingen, geef die op. En geef dan ook alsjeblieft daarbij waarom je die zou willen zingen. Want dat, hoe mooi is het dat we daarin ook een getuigenis, al is het maar één zinnetje, waarom jij dat lied graag wil zingen, dat ik die ook kan delen met de groep. En niemand weet dat jij het bent, dus. Dan had ik een vraag van iemand van de vrijwilligers. Die kwam naar me toe en die zegt, Tom, zou jij willen vragen of iemand niet vrijwilliger wil worden hier? En ik zeg, nou ja, waarom dan? Dus ik kreeg echt een briefje. Overigens voor video, voor licht en geluid zoeken ze iemand. Dus echt technisch. Overigens, als je een dame bent, wees niet bang. Want je mag ook een zaaldienst. Oké. En weet je, maakt niet uit. Als jij denkt van, ik zou mee willen doen, ben jij daar. Kom naar Lisa of naar Wouter. Die loopt ergens achterin. Of iemand met een keycord van jij daar. En spreek ze even aan. En die persoon die schreef op als voordelen. Je leert veel. Het is gezellig. Je krijgt patat aan het einde. Niet allemaal niet tegelijk. Maar als afsluiting, het is een heel mooi middel om ook God te dienen. En je zit ook altijd hier op de avond om het woord van God ook mee te krijgen. Dus heel hartelijk uitgenodigd om je even te melden en mee te gaan doen als vrijwilliger. Er kwam nog één sheet. Blijkbaar is er een sing-in na Hemelvaart. Die wilde ik ook aankondigen. Kunnen jullie die op het scherm zetten? Want ik hoor het ook echt net voordat ik voor de groep ging staan. Ja, logisch, na Hemelvaart natuurlijk dus. Dat is vrijdag 31 mei in Hardingsveld, Giessendam. Als je daarheen wilt, het gebouw daar is wat kleiner dan de basiliek waar de Pasingen recent was. Ik weet niet of jullie daar eens geweest zijn. Daar komt 1500 man bijna in. Maar hier is het een stuk kleiner. Dus als je wil komen, reserveer een ticket. Die is gratis, maar daarmee reserveer je eigenlijk je plaats. En voorkomen we dat het gebouw overstroomt met mensen. En dat we dus mensen ook naar huis moeten gaan sturen. Dat willen we op deze manier voorkomen. We gaan nu 3 liederen zingen. Ondertussen gaan we collecteren. Vergeet ondertussen ook niet je vragen in te sturen die we met elkaar gaan bespreken. Je kunt contant betalen of via de app. Ga naar de App Store en dan kun je Gift downloaden, G-I-V-T. Dan moet je maar een paar gegevens invullen en dan kun je ook gewoon elektronisch betalen. Super handig. Ik doe dat altijd als bezoeker bij jij daar ben. En op die manier kun je ook, als je geen geld in je portemonnee hebt, toch iets delen. Van wellicht de overvloed die je hebt. Dus heel hartelijk aanbevolen. We gaan Psalm 65, vers 1 en 2 zingen. En daarna nog de liederen Als de Berg Sion en Ik Bouw op Jezus Anders Niet. En voel je vrij om daarbij te blijven zitten, bij te gaan staan. Maar die 3 liederen zullen we met elkaar gaan zingen.
Vertrouwen op de Heer, zijn als de berg
Wie eenvoudig zijn vertrouwen op de Heere stelt, die zal in de overwinning staan. Ja, wie vertrouwen op de Heer, zijn als de bergzion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de bergzion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft.
Voor in te komen staan. Dankjewel voor de vragen die je zijn ingestuurd. Ik zit naar mijn telefoon te kijken, want daar zie ik de vragen. Dus Dan weet je in ieder geval wat ik aan het doen ben als ik naar mijn scherm kijk. De eerste vraag die ik eruit heb gehaald is: wat als je niet zeker weet of je een dubbel leven leidt, omdat je vanuit een diep dal komt en je ver bent in je proces om je dubbel leven af te breken en aan hem te geven?
Wij dienen een liefdevolle vader die weet... Hoor muziek? Wat hoor ik nou? Wat is dat? Of nee, wat staat er iets aan of zo? Of
niet,
of
ik weet het niet wat het is. Okay. Geen rekening aan.
Wij dienen een liefdevolle vader die weet waar wij doorheen gaan. Een kind wat leert fietsen, maakt fouten, valt soms van zijn fietsen af. En wat denk je dan dat die vader, een kind wat net begint te fietsen, denk je dan dat die vader naar het kind toe gaat en gelijk een draai om zijn oren geeft? Van waarom doe je dat nou en je moet gelijk in één keer goed fietsen? Nee, het zijn allemaal fouten die we maken ook in het leerproces. Daar waar zonde weer terugkomen en laat me zeggen nog in alle heftigheid soms de kop opsteken. Daar belijden we het eerlijk voor de Heer. Ik denk dat je niet zo gefocust moet zijn op van ik leid nu een dubbel leven. Nee, zonde moeten we als zonde benoemen en moeten we als zonde belijden. En voor de rest moeten we ons niet te veel focussen op de zonde, maar vooral ook op de genade. Dus we moeten met God als het ware een weg gaan. Kijk, er staat, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Nou, wie moet er aan werken? Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? Wie moet dat doen? Dat moet jij doen. Maar doe je dat helemaal alleen? Nee, want de belofte is... Het is God die het in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus God geeft de genade die nodig is elke dag. Maar daarin weet hij dat wij falen en dat we struikelen. En dat moeten we niet verdoezelen en we hoeven ons naar God toe niet beter voor te doen. Hij weet wat maaksel we zijn. Hè? Psalm 503, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Kan je God nog persoonlijker vanavond naar je toe krijgen? Hij is het die jou zijn vriendschap biedt. En dan? Hij handelt nooit met ons, met jou, naar je zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Soms moet je ook de gevolgen van de zonde in je leven, moet je dan soms lang daarmee dealen, hè? We kunnen nu wel een dubbel leven leiden, maar de gevolgen ervan, die kunnen soms enorm zijn. Kijk maar naar David, hè. Hij moest ook de gevolgen ondervinden van zonde die hij gedaan had in zijn leven. En toch laat God je niet los. Hij is een liefdevolle vader. Dus mijn bemoediging is, wees niet te veel bezig met de definitie, oh, leid ik nu wel of niet een dubbel leven? Blijkbaar uit de vraag, is God in jouw leven aan het werk? Wees bemoedigd dat je uit een dal begint te komen. Hij is erbij. Luister zo'n lied als van Sela. Ik zal er zijn. Ook in de diepte. Ook om uit het dal te komen. Hij is erbij. Als een liefdevolle vader. Die weet waar jouw zwakke plekken liggen. En nou, je gaat strijden tegen zonde. Het gaat een week goed. En je valt weer een paar dagen terug. En het gaat 2 weken goed. En je valt weer 1,5 week terug. Maar als je dan terugkijkt in je leven. Zeg je, ik zie progressie. Ik zie dat de genade van God in mijn leven werkt door mijn zondige patronen af te leggen en mijn goede patronen aan te doen. De oude jas ga ik steeds meer afdoen en de nieuwe jas ga ik steeds meer aandoen. Dus dat is een proces van afleggen en aandoen. Dus je gaat je vullen met het woord van God en je gaat de leugens van de duivel, daar ga je mee breken. Dit zegt het woord. Satan, je gaat het benoemen, hè? Ik heb het misschien de vorige keer, ik zeg dat toch even nog, als het kan, maar de vorige keer hebben we het gehad over bolwerken in je denken, minderwaardigheidsgevoelens, negatief zelfbeeld, door de zonde die je doet, door je dubbelhartige leven. Satan zegt, je bent waardeloos, voor jou is er geen hoop meer, stop er maar mee, blijf lekker in het dubbelleven leven. Dat is een leugen, en die moet je als leugen benoemen. En je moet zeggen, hè, dat is een bolwerk in je denken, en dan moet je zeggen, welke leugens liggen er aan de grondslag? Maar dan ga je de waarheid er tegenover zetten en zegt, ik heb het geloof dat in Jezus mijn redder en zaligmaker is. Ik weet dat hij van me houdt. De waarheid is dat ik in Christus door God geliefd ben. Ook als ik nog faal en struikel en zelfs nog deal met mijn dubbelleef. Ja, heren, ik wil er vanaf. Heren, help mij, heren. Ik kan niet zonder u. Maar ik weet me in dat proces door God geliefd. Als je wedergeboren bent, als je de Heer Jezus lief hebt. Dan mag je weten dat hij als een geliefd kind jou wil helpen in jouw strijd, in jouw moeite en in jouw verdriet. En in jouw, ja, gewoon in jouw vertwijfeling soms ook. Ja?
Dankjewel, Arjen. Je zei net iets wat me direct naar de volgende vraag brengt. Je zei er al iets over, maar ik denk als je dat, voordat we de zaal ook vragen om te reageren op wat je zei. Dat is de volgende vraag. U zei in de lezing dat we ons moeten verootmoedigen en wij moeten gaan bidden.
Ja.
Daar wil ik niets van afdoen, maar ik wil wel graag toevoegen dat ik denk dat we juist moeten leren zien dat niets van ons werk afhankelijk is
van zijn werk?
Van zijn werk afhankelijk is van wat wij doen. Alles komt bij hem vandaan. Zie ik dat goed?
Ja, kijk, alle volmaakte gift komt van boven. Maar als hier staat, reinig de handen, gij zondaar, zuiver de hartige. Wie moet dat dan doen? Moet God dat dan doen? Waarom staat dat er niet tussen haakjes achter dan? Waarom staat dat? Had dat nog wat eerlijker geweest als dat erachter stond? Ja, maar dat kunnen we niet, dat moet God doen. Natuurlijk, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. We worden aan het werk gezet. Maar in die oproep, kom ik erachter dat ik niet kan, ga ik des te meer roepen om genade. Inderdaad, dan komt het uiteindelijk bij hem vandaan. Maar met deze vraag kijk je twee kanten op. Iemand die lekker passief wil zijn, die kan zeggen, ja, maar weet je, ik kan niks hoor, ik ben afhankelijk van hem. Ik lees deze vraag trouwens niet zo hoor. Dus ik ga ervan uit dat ik op hetzelfde spoor zit. Hè, dat je wordt opgeroepen om je zondige levensstijl daarmee te breken. En in een gehoorzaam leven te leven. In dat proces kom ik erachter, Heer, ik kan het niet. Ik faal, ik struikel. Ja, maar luister mijn kind. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. En dat betekent, genade betekent daar de kracht om voldoende stevige schouders te hebben om dat probleem te kunnen dragen. Om met dat dubbelleven verder aan de slag te gaan. Ik geef jou kracht en genade om daar doorheen te gaan. En soms kan dat echt jaren duren. Maar je gaat door dat proces als een geliefd kind van de Vader, als je een kind van God bent. En je hebt er Jezus vertrouwd voor jouw redding en voor jouw zaligheid. Kijk, sommigen van jullie denken misschien, ja, maar als je een kind van God bent, dan zondig je nooit meer. Maar dan lees je de Bijbel niet. Goed, want 1 Johannes 1 vers 8 zegt, als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Hè? Dus wij allemaal worstelen nog met zonde in ons leven. Maar God wil overwinning over zonde geven. Hè, maar in dat proces zijn wij inderdaad volkomen afhankelijk van hem. Maar als wij zeggen, ja, maar ik kan het zelf niet en dus begin ik er maar niet aan, want God moet het allemaal doen. Dan ben je een passieve christen en lees je het woord niet in al zijn, ja, is een balans om het zo maar te zeggen. Hè? Dus laten we wel gebalanceerd blijven. Maar misschien is dit dat het een vraag oproept.
Ja, je zet hem al voor. Is er iemand die hierop in wil haken of wil reageren op wat er gezegd is als antwoord? Of heb je antwoord nog niet helemaal? Het kan ook zijn dat je juist iets wilt delen vanuit je eigen leven, naar aanleiding van wat er gezegd wordt. Voel je daar ook vrij toe? En anders pak ik de volgende vraag erbij. De volgende vraag is, ben je een kind van God als je hem totaal vertrouwt in je leven? Als je wilt leven voor hem, maar je mist het bewust kennen van Christus. Terwijl je wel oprecht voor hem wilt leven, je hem als je vaste anker, grond van je leven vertrouwt. Lees ik dat goed? Je hem als je vaste anker, grond van je leven vertrouwt. Dat hij meer dan gewillig is om ook mij tot zijn kind te ontvangen.
Kijk, dat laatste, dat hij meer dan gewillig is om mij ook als kind te ontvangen. Kijk, ik denk dat het meest eenvoudige voorbeeld is. Kijk, er kan een dodelijke ziekte uitbreken. En we kunnen weten dat we doodziek zijn. Vervolgens kunnen we weten dat we zeggen, ja, als ik naar de dokter toe ga en ik krijg een medicijn en ik gooi dat medicijn in deze kam en ik zet het op een nachtkastje en een dokter zegt, ja, maar als jij dat medicijn inneemt, dan zal je daardoor genezen worden. Even heel raar gezegd, dat medicijn is gewillig om mij te genezen. Maar dat geneest mij nog niet. Uiteindelijk moet ik het in een glas schenken en moet ik het toe-eigenen en opdrinken. Daarom noemen we het de toe-eigening van het heil. Uiteindelijk, Luther zegt, het geloof heeft geen enkele waarde zonder de bezittelijke voornaamwoorden mijn en ons. Ja, hij is niet alleen voor anderen naar deze wereld gekomen, maar ook voor mij. Nou, als ik de vraag nog even bekijk, even graag nog even laten zien. Ben je een kind van God als je hem totaal vertrouwt? Vertrouwen, dat is dat mijnen. Ik vertrouw de Heer Jezus voor mijn redding. Ik geloof dat dat bloedige offer dat hij 2000 jaar geleden heeft gebracht, dat hij daarin ook gewillig naar mij toe is gekomen. En ik heb daar amen op gezegd. Ja, Heere, u bent ook voor mij gekomen. Nou, dan geloof ik dat je een kind van God bent. Alle die hem aangenomen hebben. Johannes 1 vers 12. Ik heb hem vaak op jij daar gezegd. Hè? 1:1:2. Daar red je levens mee. Dat is heel goed onthouden. 1:1:2. Daar red je levens mee. Johannes 1 vers 12. Daar staat hoe je geestelijk gered kan worden. Heel eenvoudig. Als je echt aan mij zou vragen. Wat is het evangelie in een notendop? Hoe kan ik een kind van God worden? Nou, moeten jullie goed onthouden. 1:1:2. Daar red je levens mee. Want Johannes 1 vers 12. Daar staat. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus die zijn naam vertrouwen. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus er staan hier vier dingen. Aannemen van de Heer Jezus, kinderen van God, kind van God worden, in zijn naam geloven en wedergeboren worden. Dat zijn vier dingen, die moet je niet uit elkaar gaan halen. Wat staat er in vers 11? Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Wie waren dat? Dat was het Joodse volk. De Heer Jezus heeft daar gestaan. Moet je goed luisteren. De Heer Jezus heeft daar gestaan op het tempelplein. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal rust geven. De Heer Jezus heeft daar gestaan. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En ze begonnen zich eenparig te verontschuldigen. Vanavond staat er Jezus voor jullie en hij zegt, komt. Het is volbracht. Je hoeft niets meer te doen. Je hoeft enkel met al je zonden naar hem toe te komen en te zeggen, Heere, hier ben ik. Ik erken dat ik een zondaar ben, maar ik geloof ook dat uw offer genoeg is om mijn zondige leven te vergeven en te reinigen. Op hetzelfde ogenblik dat je zegt, Heere, ik geloof. Dat wat er staat in uw woord, dat het ook voor mij is. Dus dat je niet dat geloofsvertrouwen hebt. Op dat ogenblik word je een kind van God. Ken je dan de Heer Jezus ten volle? Die bewuste kennis van Christus? Nee, je moet nog heel veel leren. Ik ken de Heer Jezus ook nog niet ten volle. Ik heb door de jaren meer van zijn schoonheid en heerlijkheid leren zien. Maar wat bedoel je nou met bewust kennen van Christus? Ik denk dat jij bedoelt een hele bijzondere ervaring. Misschien zelfs dat de Heer Jezus in je kamer verschijnt. Nou, een enkeling kan dat meemaken, maar bijbels gezien, reformatorisch gezien zeggen we, geloven, de Heer Jezus leren kennen, dat is niets anders dan vertrouwen op Gods belofte. Heer, het is waar, omdat u het zegt in uw woord. De Eschines, die zeggen, Gods beloften komen als vishaken uit de hemel. In de belofte komt de Heer Jezus vanavond naar jou toe. Noemen ze een belofte? Nou, die tot mij komt zal ik niet uitwerpen. Dat is een belofte. Zo komt God vanavond naar jou toe en naar jou toe en naar jou toe. En hij zegt, als je tot mij komt zal ik je niet uitwerpen. Echt niet. Je mag komen zoals je bent. Je mag niet blijven wie je bent. Dat is de boodschap van vanavond. Hè? Een dubbel leven. Je kan niet blijven wie je bent. Maar dat is een proces. Maar vanavond mag je komen zoals je bent, met heel je dubbel leven. Met alles in het licht te brengen. En dan zegt de Heer, dan kom ik in jou wonen. En dan ga ik je van binnenuit vernieuwen. Dat doe ik allemaal. Ik ga zonde aan het licht brengen. Ik ga je zonde laten zien. Je hoeft niet als een mol in jezelf te gaan vroeten. Nee, dat ga ik allemaal doen. En zodra er iets naar boven komt. Oh Heer, wat. Oh, trots, jaloezie, ongeduld. Specifieke zonde. Oh, Heer, ook dat nog. En dan breng je het bij het kruis. En zeg je, Heer, ik beleid het en ik verlang daarna van verlost te worden. En soms dan strijd je daar een week mee. En dan zeg je, ja, door Gods genade, het is weg uit mijn leven. En soms praat je daar maanden mee. Of misschien zelfs nog langere tijd als maanden. Totdat ik op dat punt kom en dat ik ga zien van, oh Heere, maar u wil dat in mij bewerken. De Heere kan, God is niet de auteur van de zonde. God, hij is niet de auteur van de zonde, maar God kan wel soms zonde in je leven toelaten om jou een diepe les te leren van afhankelijkheid, van overgave, van genade. Dus God is niet de oorzaak van jouw problemen in je leven, maar er zijn wel dingen in jouw leven gebeurd die God heeft toegelaten, maar uiteindelijk wil God ook door die traumatische ervaringen heen in jouw leven, die traumatische ervaringen, die pijn, dat verdriet, dwars daardoorheen wil hij zijn genade laten schitteren in jouw leven. Omdat je echt genade als genade mag leren kennen. Want een van die vragen was ook van worteltrekken, van waar moet je beginnen of zo was dat? Of wat was die vraag?
Ik heb inderdaad geklikt. Hoe kom ik bij de wortel als ik niet weet wat erachter zit?
Ja, kijk, onthoud één ding, jongelui. Wij moeten niet als een mol in onszelf gaan wroeten. Dat noem je introspectie. Geestelijk navelstaren. Je gaat allemaal naar binnen kijken. Heb ik wel genoeg zondebesef? Of ja, wat is nou die wortel? En allemaal maar naar binnen, naar binnen, naar binnen. En uiteindelijk kom je hopeloos in de knoei met jezelf. Nee, wat moet je doen? Je moet bidden om het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Psalm 139, doorgrond en ken mijn hart. Heren, al is daar een schadelijke weg, leid mij op de rechte weg. Nou, als het nou gaat over die wortel, dan kan je gewoon aan de Heren vragen, Heren, hoe komt het dat ik zo, dat ik zo'n dubbel leven leid? Hoe komt het dat ik dingen in mijn leven op deze manier verwerkt? Nou, dan ga je Bijbel lezen, je moet getrouw het woord lezen, je doet je dagboekstukje doe je lezen. En dan ineens, dan komt er op een morgen dat woord je eigen belang schieten naar boven. Of hartstochten, of zondige natuur, of vlees. En dan zeg je, oh God, ja, het is mijn zondige hart die de oorzaak daarvan is. Maar Heer, hoe komt het dan dat ik er zo op reageer en anderen niet? En dan kan de Heer soms gewoon ineens laten zien, van ja, maar kijk eens, dat trauma in jouw leven, dat wat anderen jou hebben aangedaan, dat verwerk je op een verkeerde manier. Gods geest gaat dat, je kan daar ook pastoraal, of laat ik het zo zeggen, het is raadzaam voor zo iemand, dat wil ik wel zeggen, het is raadzaam voor zo iemand, om een gelovige broeder, ten aanzien van de broeders, of van een man, iemand, een echte gelovige, om die te vertrouwen en samen te bidden ervoor, en zusters, niet met mannen, maar met een gelovige zuster te praten. En zegt, nou, laten we samen eens praten met elkaar. Wat is er nou in je leven gebeurd? En dan kan het zijn dat daar pijnlijke dingen zijn gebeurd die je kan omschrijven als glasplinters. Die je verwond hebben. En die glasplinters die zitten in je arm. Maar je hebt door een stukje overlevingsmechanisme, heb je dat dichtgenaaid. Want je wilde niet meer aan denken. En je bent door je dubbel leven, ben je dat gaan ontkennen dat dat gebeurd is? Je gaat het bagatelliseren. Ik heb bijvoorbeeld een pastorale situatie, waar ik dan de broeder begeleid, maar waar een zuster is geweest. En dat is een hele moeilijke situatie, waar de vader-dochterverhouding heel slecht is geweest. En iedereen heeft dat altijd gebagatelliseerd. Van, ach, joh, stel je niet aan. Ja, ach, dat is toch in elk gezin wat. Ja, maar dat meisje zit wel met dat probleem. En die man heeft nu in zijn huwelijk daar problemen mee. Die glasprinter mag er wel zijn. Die moeten we niet verdoezelen. Die is er wel. Het moet wel benoemd worden. Dus, wat moet er dan gebeuren bij zo'n worteltrekken? Dat is, met de behulp van een pastoraal gesprek en door de Heilige Geest, die wond die moet nog een keer open. Dat hoeft maar één keer in je leven. Die wond moet open en die glasprinters die moeten eruit. En dan mag je over praten en die pijn die mag je toelaten in je hart. En vervolgens ga je samen met die zuster, als je een zuster bent, of met een broeder, ga je samen naar het kruis van Golgotha. En dan ga je al die pijn bij het kruis brengen. En dan ga je de Heer Jezus vertrouwen als die medelijdende hoge priester die weet waar jij doorheen gaat. En die weet wat het met jou hebt gedaan, terwijl anderen dat niet weten. Hoe eenzaam je in die strijd bent geweest. En als dan al die glassplinters op een gegeven moment eruit zijn, de Heilige Geest laat dat één voor één aan het licht brengen. Dan gaat die wond genezen. Het litteken blijft misschien, maar je hebt geleerd om in je leven, ja, moet ik zeggen, die glassplinters een plek te geven en je mag als een vernieuwd mens verder leven. Is dat een beetje duidelijk, Tom, of niet? Of,
ja? Ja, voor mij wel. Okay. Is er iemand die erop wil reageren of het juist dus nog niet duidelijk genoeg was? Of die het je erop door wil vragen? Je bent een volledige, want of ze durven niet.
Okay.
Ik wil er nog eentje uit de lijst die we hebben gekregen stellen. Is de vraag, hoe kunnen kinderen van God omgaan met verslavingen? Is dat ook een dubbel leven? Dus is dat nou hetzelfde of is dat...
Kijk, ik denk dat er bij een verslaving, maar ook bij andere zonden in ons leven, zijn er eigenlijk een paar dingen heel belangrijk. In de eerste plaats is belangrijk, wij leven in een gevallen wereld wat één groot drama is. Uiteindelijk leven we in een gebroken wereld waarin zoveel verslavingen, zondepatronen zijn, dat is een gegeven. Ook christenen zijn deel van die gevallen wereld. Nou, die grote veldslag tegen die zonde in jouw leven, of die verslavingen, die grote veldslag, die wordt in jouw persoonlijke hart uitgevocht. Hier is de strijd tussen vlees en geest. En er is altijd het gevaar dat wij toch wel op een schijnheilige, bedriegelijke manier ermee omgaan. In ons hart zit allemaal iets van een fariseer. We vinden het vanavond heel moeilijk om naar voren te komen en te zeggen, bid met mij, want ik heb een probleem. Want dan schamen we onszelf. We hebben altijd de neiging om het te verdoezelen. Om het toch ons... We hebben allemaal de neiging om onszelf beter voor te doen dan we werkelijk zijn. Als ik het bij mezelf betrek, als het gaat over mijn opvoeding, ik heb nu ook 4 tieners. Ik ben een idealist. Ik heb altijd precies geweten hoe het moet. En nu heb ik zelf 4 tieners. En dan word ik geconfronteerd met mijn eigen hart. Met wie ik zelf ben geweest toen ik jong was. Maar het liefst wil ik natuurlijk voor de buitenwereld. Hè, de spreker, de evangelist Arjen Maan. Daar gaat het helemaal perfect. Zonder falen en mislukken. En daar gaat het... Nee, ook ik worstel daarmee. En ik heb ook een periode dat ik met mijn oudste zoon soms om de tafel moet zitten. Van, Ruben, ik zie nu patronen in je leven. Leef je nou als een kind van God, als een gelovige christen? Of wil je nou de wereld dienen? Nou, het liefst wil ik dat niet voor anderen laten weten. Dat zit allemaal in ons. Iets van onszelf beter voordoen dan we zijn. Dus we moeten eerlijk zijn over de veldslag in ons eigen hart. Maar God is een liefdevolle vader. Hij weet dat. We hoeven onszelf niet beter voor te doen voor hem. We mogen gewoon naar hem toe komen zoals we zijn. Alleen de vraag is, ook als het gaat bij verslaving, waar vluchten wij met ons zondeprobleem en met onze verslaving naartoe? In die strijd, bij die problemen in je leven, in die verslavingen, we vluchten altijd ergens naartoe. Voor rust, voor bemoediging, voor wijsheid, voor genezing, voor een oplossing. Maar heel vaak zijn dingen teleurstellend, omdat we het gewoon niet op de juiste plaats brengen, die verslaving. Namelijk dat we zeggen, ja, ik zoek toch uiteindelijk mijn rust bij mensen. Ik zoek de oplossing bij mensen. Mijn verslaving, en dan zeg je, ja, mijn verslaving die los ik eigenlijk op een verkeerde manier op. Door in die verslaving helemaal op te gaan, maar er vol mee te zuigen. En dat kan eetverslaving zijn, kan drankverslaving zijn, kan seksverslaving zijn. Kan nicotineverslaving zijn. Maar heel vaak op de verkeerde plek, want waar we moeten zijn is bij dat lied wat we net hebben gezongen. Daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. We moeten bij Jezus zijn. En in die verslaving wil God jou iets leren. Dat je uit gaat schreeuwen naar God. Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Heren, ik kan deze zonde, deze verslaving niet de baas. En dan gaat het lied zingen van Chris Tomlin. Lord, I need you. Heren, ik heb u nodig. De Heer wil ons uiteindelijk op die plek brengen van nederigheid. Moet je goed luisteren nog een keer. Hè? in jouw verslavingsprobleem. God, vind ik heel indringend, zeer intens. God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederigen geeft hij genade. Genade om het te vergeven, maar ook genade om die zonde te overwinnen. Wat soms een lang traject kan zijn. God geeft genade nederigen. Dus God weerstaat, een militaire term in het Grieks. Hij biedt weerstand tegen jongens en meisjes die zichzelf beter voordoen, die dat masker ophouden, die hun probleem niet willen erkennen. En die uiteindelijk zeggen, ik heb God niet nodig, ik red het zelf wel. Dan zegt God, dan kan ik niks aan je kwijt. Zoek het allemaal zelf uit. Maar daar waar iemand het roept, ik vind het zo mooi van het filmpje op YouTube, Lord, I need you van Chris Tomlin. En dan legt hij daar aan een strand, legt hij helemaal voor God. Hè. Ik weet niet of Chris Tomlin dat is, hè, maar dat is, Heer, je gaat op de knieën, Heer, ik kan het niet meer, help mij. Die strijd hier van binnen, die burgeroorlog hier van binnen, Heer, ik kan het niet. Nou, en dan kan de Heer, door zijn woord, kan hij je gaan bemoedigen, maar hij kan ook, ja, de oplossing weergeven. En daar was hier net een Lisa die zei dat. Ik was heel direct naar Lisa. Ik zeg, hoe gaat het met je geestelijk? En ze zegt, heel goed. Want de Heer heeft opnieuw openbaring gegeven over Romeinen 6, 7 en 8. Nou, dat is het geheim van overwinning over verslaving. Openbaring wil zeggen dat God voor jou open gaat maken. Want daar staat geschreven dat ik met Christus gekruisigd ben. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. En de Heilige Geest wil het in en door mij heen gaan bewerkstelligen. Nou, daar gaat soms tijd overheen. Maar dan zeg ik wel, zoek en gij zult vinden. He, blijf zoeken, blijf het woord van God onderzoeken. Zoek een gelovige raadgever die jou kan helpen in jouw strijd. He, ik heb het misschien wel eens eerder verteld, maar een paar jaar terug op de Bijbelschool. Philadelphia Bijbelschool, we hebben een mooie Bijbelschool. Daar heb Tom trouwens ook nog 2 jaar op gezeten. En het is heel mooi om te zien hoe allerlei studenten weer aan de slag gaan, her en der. Maar op een gegeven moment had ik ook een keer ik keek graag naar telegraaf.nl in de zin van ik was met je nieuwsfreak. En op een gegeven moment merkte ik dat ik te nieuwsgierig naar nieuws was en dat er weer opnieuw patronen in mijn leven kwamen, dat ik toch naar dingen ging kijken wat me gewoon weer te veel bezig ging houden, waardoor ik weer zondige gedachten kreeg. En ik had een paar keer geprobeerd om daarmee te stoppen, maar het lukte allemaal niet. En dan kan ik 2 dingen doen. Je kan of geheim in een dubbel leven die eigen strijd blijven strijden. En dat deed ik toen niet, want dan zeg ik broeder Marius Storm, dat is ook een docent op de Bijbelschool. Zeg broeder Marius, ik die leiding geef aan de Bijbelschool, broeder bid met mij, ik heb een probleem. Ik erken dat ik een probleem heb. Dat dingen me gaan grijpen, dat zaad dat wordt een wortel. En dan breng je het in het licht en die broeder bidt met je en het wordt ineens krachtig gebroken. En mag je gewoon weer zien dat je in overwinning leeft. En dan moet je die site niet meer bezoeken. Oké.
Eigenlijk door al je antwoorden heen laat je zien, en eigenlijk ook in het laatste antwoord weer met het in gebed met de broeder tot God gaan. En dat we steeds weer naar de Heer Jezus moeten gaan. En de laatste vraag die ik je wil stellen is, wie is de Heer Jezus dan nu voor jou?
Kijk, uiteindelijk als het gaat over het thema van vanavond en wie is de Heer Jezus voor mij, dan is dat eigenlijk, de Heer Jezus is voor mij het overvloedige leven. Het overvloedige leven van genade. Ik heb in het verleden te veel gestreden tegen dubbelhartigheid vanuit een wettisch motief. Vanuit de wet. Totdat ik in mijn leven ben gaan zien dat God een liefdevolle vader is. Ja, niet platvloers van een vriendje op de hoek. Van ja, zoals dat lied het ook zegt, hè, als een kind bij vader op schoot. Daar heb ik grote moeite mee. En met die uitdrukking, God is uiteindelijk wel heilig. Maar hij is mijn Abba, hij is onze vader. En ik heb gezien dat door een levende relatie met de Heer Jezus en met de Vader, uiteindelijk alleen dat alleen de oplossing is voor een overvloedig leven, maar ook een leven en overwinning over zonde. Ik geloof dat het mogelijk is, niet om zonde vrij te worden hier op aarde. We worden hier op aarde nooit volmaakt. Ik geloof wel dat het mogelijk is om met de hulp van de Heer Jezus als overwinnaar in ons, in overwinning te leven over bewuste zonde in ons leven. Dat we echt dat ongeduld, die humeurigheid, die drift en die seksuele lust en zonde, dat God daar zo in kan gaan werken dat wij zijn opstandingskracht ervaren, zodat wij leven een leven overeenkomstig het woord van God.
Dan ga ik gewoon tetteren. Arjan, heel erg bedankt voor je Bijbelse onderwijs, voor je inzicht in de Bijbel. We hebben heel veel informatie gekregen.
Ja.
Tenminste, ik merk dat mijn hoofd heel erg duizelt. Dus ik hoop dat jullie het iets minder hebben. Anders gewoon nog een keer terugkijken uiteraard. Heel erg bedankt. Een bloemetje namens ons allemaal.
Dat waardeert mevrouw altijd.
Nou, gelukkig. Ja. We willen je vragen of je met ons wil danken, eindigen. En of je dan even wil blijven staan, dan kunnen we jou nog een zegenlied toezingen.
Oké. Okay. Ja? Ja. Ik wil nog even benadrukken, ik ben bereid om hier tot 12 uur te zijn. En als er vragen zijn, kom gewoon naar me toe. En Wietske is er nog en Leendert is er nog, die ook een stukje luisterend oor zijn. Er zijn nog anderen misschien. Ga hier niet vandaan vanavond voor te zeggen, bid met mij. En dan moet je zeggen, luisterend oor, dat heb ik geleerd, hè. Luisterend oor betekent niet, dan gaat nou iemand met hem bidden. Oh, hij zal wel een hele grote zonde hebben in zijn leven. Nee, dat kan ook gewoon voor bemoediging zijn, wat ik zelf zeg. Ik heb een overwinning geleefd. Of broeder, bid met mij even. Ik wil gewoon opnieuw een toewijding aan de Heere maken. Wij hebben elkaar nodig, jongelui. Wij kunnen niet zonder elkaar. We kunnen heel makkelijk in anonimiteit leven en je eigen strijd strijden. Maar wij allemaal, ook ik, heb soms last van die burgeroorlog hier van binnen. En dan is het heerlijk om te weten dat er anderen zijn die samen met je willen bidden. En dat is bevrijdend. En dat is bemoedigend. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Lieve Heere, hemelse Vader. Als ik al deze prachtige jonge mensen zo voor me ziet, dan denk ik bij mezelf, wat een geweldige potentie is er in deze groep, waardoor u uw grote genade kan verheerlijken. Vader, u weet ook dat we met elkaar in de eindtijd leven en dat de eindtijd gekenmerkt wordt door hedonisme, door te genieten van de pleziertjes van deze wereld. Althans, dat zien we om ons heen, buiten de kerk, maar ook helaas zoveel jongeren in de kerk worstelen daarmee, Heere, u weet dat. Terwijl wij in de kerk zo bevoorrecht zijn dat we mogen weten van de persoon van de Heer Jezus Christus die gekomen is om ons van zonde te verlossen, want zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van zonde, redden van zonde. Heer, dat is uw liefste werk vanavond. Ik dank u daarvoor. Heer, we hebben gehoord vanavond, maar ook in de kerk van de Heer Jezus. En we hebben gehoord over de inwoning, de krachtbron van de Heilige Geest. En als hier nou vanavond nog een jongen is of een meisje die u nog niet vertrouwt en u nog niet heeft aangenomen als een persoonlijke redder en zaligmaker, o Heer, dan kunnen we strijden tegen zonde, u weet het. Maar het is een hopeloze strijd, want we missen de Heilige Geest in ons. Daarom wil ik heel specifiek bidden, Heere, dat daar een jongen of een meisje is die op dit ogenblik hier zit en zegt, ik wil zo graag de Heilige Geest ontvangen. Dat die vanavond naar huis mag gaan door te zeggen, Heer Jezus, ik wil u vertrouwen voor de Heilige Geest. Ik wil u vertrouwen voor vergeving van zonde. O Heer, dan is het net als met een stopcontact. Dan kom daar die kracht van boven, die ons van zonde overtuigt, maar ook de kracht geeft om nee te zeggen tegen verslaving, om nee te zeggen tegen zondige levensgewoont. Heer, en dan weet u dat het soms een jarenlange worsteling kan zijn, maar we moeten volharden. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Daarom bid ik, Heer, dat deze avond een bemoediging mag zijn voor die jongeren die eerlijk en open en nederig verlangen om meer te worden als de Heer Jezus. Heer, het is inderdaad misschien veel geweest vanavond. En ik bid dat niemand van ons naar huis zal gaan met zijn of haar dubbel leven, terwijl die nog, dat wel die daar zelf mee verder gaat struggelen. Heer, ik bid dat er vrijmoedigheid vanavond mag zijn om ook gewoon eerlijk te zijn. En te zeggen, bid met mij want ik heb Jezus nodig. Heere, we hebben u nodig. Zonder u zijn we ten dode opgeschreven. Zonder u wordt het niks. Is het niks. Maar ik dank u dat we bij u vanavond wel mogen komen zoals we zijn. Dat we niet onszelf hoeven op te knappen. Dat we gewoon just as I am. Heel eenvoudig zoals ik ben. O Heer, en dan gaat u het door uw woord en geest veranderen in ons leven. In een proces van bemoediging, van vallen en opstaan. Achter de Heer Jezus aan. Heer, ik dank u daarvoor. Ik bid zo voor Stichting Jij Daar. Ik dank u voor alle vrijwilligers. Heer, u weet ook dat er nog vrijwilligers nodig zijn. Het is uw werk en daarom bidden wij ook dat u zal opwekken. Heer, dat we ook samen met elkaar die missie mogen, dat we daarin mogen staan om het evangelie ook onder christelijke jongeren te brengen, onder reformatorische jongeren. Maar Heer, u weet ook dat het niet door kan gaan als er niet vrijwilligers zijn. Heer, wilt u dan ook zelf opwekken en wilt u ook jongelui leren inzien dat we gaven en talent hebben gekregen, ook om onszelf in te zetten voor de opbouw van het lichaam van Christus. Heer, zegen zo alle die zich vanavond hebben ingezet. Bewaar ons, Heere, voor een onverzoende dood. We hebben het gehad over dat meisje waarvan we hebben gehoord dat ze u mocht kennen en nu mag juichen voor uw troon. Maar ik bid dat u ons zal bewaren voor een onverzoende dood. Dat één van ons vanavond zal verongelukken zonder dat hij zijn hart aan u heeft gegeven. O God, wilt u dat verhoeden en geef dat in ieder vanavond. Als de tollenaar zal uitroepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Heer Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Vader, dat alles bidden en danken wij u in de wonderbare naam van Jezus uit genade. Amen. Fijn dat jullie hier vanavond waren. En het is goed om ook zo getrouw naar de avonden te komen, naar de Jijderavond. Ik denk dat de Heer dat wil gebruiken en als er nog straks vragen zijn, dan ben ik daartoe bereid. Nog te denken, als er onder jullie zijn die echt bemoediging nodig hebben, er ligt één boekje op de boekentafel, hoe om te gaan met je teleurstelling in jouw strijd, dan is dat een boekje wat ik echt wil aanbevelen, wat voor vele bijbelschoolstudenten ook al tot zegen is geweest. Hoe om te gaan met je teleurstellingen.
Ik wil de avond gewoon afsluiten met het lied God and God Alone. Als afsluitend lied voor deze avond. En Arjan heeft het al voldoende, denk ik, gezegd. Voel vrij om in gesprek te gaan met hier iemand van Jij Daar. Of met Arjan. Dat kan je alleen maar helpen. Dus ik zou je ook echt aanmoedigen om dat te doen. Laten we nu eerst het lied zingen God and God Alone.
And the best. and worst of man won't change the master's plan. It's God's and God's alone.
Heel hartelijk dank voor jullie komst vanavond. De volgende avond is op 13 juni met Kees Budding. Die gaat het hebben over keuzestress. Nou, ik denk dat de meesten daar helemaal nooit last van hebben. Zei ik het verkeerd? Maar keuzestress, dus dat is thema volgende avond, 13 juni. Heel hartelijk welkom om dan hier ook weer te zijn met ons. En neem iedereen mee die misschien wel iets met dat thema te maken heeft. En ik denk dat dat bijna iedereen in je omgeving wel soms is. Dit is in ieder geval het einde van de avond. We gaan nog vrij zingen met elkaar. Mocht je zeggen van ik ga nog even lekker napraten. Er is nog koffie, thee, fris, koekjes, snoepjes. Allemaal achterin te vinden zijn achterin te vinden. Dus ga daar lekker ook naartoe. En anders blijf hier staan voor het zingen van de volgende drie liederen. Dat zijn Creating Me a Clean Heart, Mijn Jezus, Mijn Redder en Nabij Gods Hoogverheven Troon. Hebben jullie die al? Kijk, hartstikke goed. Dan kunnen jullie die in één keer achter elkaar door spelen. In ieder geval nogmaals hartelijk dank voor jullie komst en hopelijk tot ziens.